Welkom terug bij jullie favoriete podcast, de Barbels en Bubbles podcast. Vandaag heb ik een gesprek met Davy Provoost, die al reeds 7 jaar in het gezondheidsveld staat als personal trainer, online coach en allround gezondheidsspecialist. Ik spreek met hem over hoe hij te werk gaat met zijn klanten en zijn visie op gezondheid. Davy traint ook redelijk wat jeugd en is dit seizoen ook physical coach bij het vrouwenvoetbal in Anderlecht. Hoe verschillend is de begeleiding hiervan? Maar ik ben natuurlijk ook altijd curieus naar Davy zijn visie op de algemene gezondheid, zijn eetpatroon, manieren hoe hij zichzelf fit houdt, tips en tricks die hij ons kan meegeven. En dat deed hij zeker. Hier stop ik met praten en laat ik graag Davy aan het woord. Enjoy! Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. We zijn terug met een nieuwe aflevering. Dat is hetgeen wat ik eigenlijk meestal zeg als ik daar nu op terugkijk. Maar vandaag heb ik ook voor jullie terug een nieuwe gast en dat is Davy Provoost. Dag Davy, welkom.
Dag Jeffrey, goedemiddag.
Goedemiddag, ja, het is ondertussen zondagmiddag, dus we're even working on Sunday, people. Maar dit is niet echt werken, maar hey, voelt dit aan als werken voor u, Davy?
Nee, totaal niet.
Voilà, dit is hetzelfde als, alsof dat wij zitten te Netflixen of whatever. Just talking about health. Goed, natuurlijk zullen er x aantal mensen zijn die Davy wel kennen. Voor de mensen die jou niet kennen, Davy, jouw intro, wie ben je, wat doe je, enzovoort, enzovoort. Go!
Oké, top. Dus mijn naam is Davy Provoost. Ik ben afkomstig van Kortrijk, maar ben momenteel woonachtig te Gent. Ik ben eigenlijk beweeg- en gezondheidsprofessional bij een privé personal training studio te Gent, genaamd Lean, waarbij ik hier voornamelijk mijn hoofdberoep ga uitoefenen om mensen daar één op één te begeleiden. Verder ben ik ook actief als een online coach vanuit mijn eigen brand Better You, waarbij ik meer mensen van op afstand ga begeleiden naar een betere en gezondere versie van zichzelf. Omdat het is voor mij niet altijd haalbaar om meer mensen één op één te trainen, maar ik wil toch mijn diensten gaan aanbieden naar een breder publiek van op afstand. Omdat ook niet elke persoon is altijd financieel haalbaar om ook te investeren in een coach die op afstand komt, die op locatie komt en ook het uurtarief bepaalt. Dus ik wil ook mijn diensten kunnen uitbreiden van op afstand. Dus daarom heb ik ook die online health coaching opgestart, wat op dit moment wel heel goed werkt. Zeker ook na de pandemie meer en meer mensen ook de vraag gekregen om van op afstand begeleid te worden. Mm-hmm. Dus dit was ook wel een mooie combinatie om mijn diensten zo te kunnen promoten.
Ja.
Dus eigenlijk met mijn online coaching business probeer ik vooral beweegprogramma's op maat te ontwerpen in de functie van de wens en noden van de klant.
Ja.
Maar natuurlijk, jij weet ook binnen ons vakgebied dat we niet alleen willen focussen op beweging, maar ook op verschillende domeinen van gezondheid.
Ja.
Dus mijn visie ligt daar ook in dat we proberen heel klantgericht te werken op een duurzame manier, zodanig ook lange termijn resultaten boeken in alle domeinen van gezondheid.
En jouw online business, is dat dan, je gaat dan, als ik het goed snap, mensen van op afstand gaan trainen eigenlijk, zonder dat je er fictief bij bent. Is dat dan voornamelijk in de gym, of is dat voornamelijk thuis, of is dat een combinatie van?
Nee, de online coaching business is vooral voor de do-it-selfers. Dus niet echt specifiek één op één training dat we live gaan geven, maar die krijg je meestal dan aan de hand van de software die ik ontworpen heb met de bijhorende oefeningen en strategieën. Ja. Die krijg je eigenlijk een persoonlijk actieplan op maat op basis van ons intakegesprek. Ja. En het perfecte antwoord is wat dat werkt voor die persoon. Heb jij mensen die niet altijd haalbaar zijn om bijvoorbeeld naar de gym te gaan, maar dan ga ik beweegprogramma's ontwerpen die ze thuis kunnen doen.
Ja.
Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, heb dames die heel carrière gefocust zijn, maar die ook een gebrek hebben aan tijd om nog met de kinderen samen bezig te zijn, maar die toch iets van lichaamsbeweging willen doen.
Ja.
Dan ga ik beweegprogramma's gaan ontwerpen die ze beide kunnen combineren. Dat ze ook op een speelse manier samen met de kinderen kunnen doen, zodat ze twee vliegen in één klap hebben. Dus het beste antwoord is eigenlijk wat dat past in de context van hun direct werk, zeg maar, en wat ze leuk vinden om te doen.
Ja. Als ik het zo wel hoor, dan is zoals de meeste mensen hier op de podcast, jouw leven voornamelijk gebaseerd rond gezondheid en rond, je ziet dat ook een beetje levensstijl, je ziet dat ook een beetje op je social media, je bent in vele, ik heb ook graag zo mensen hier op de podcast die in vele plaatsen eigenlijk van de gezondheid thuis zijn, maar zijn er buiten de gezondheid en sport, zijn er daar buiten nog hobby's die je doet, uitvoert?
Ik ook graag. Voor mij is dat een manier om volledig te disconnecteren, omdat ik op dat moment niet aan iets anders kan denken. Natuurlijk ook activiteiten met sociale De mensen die ik graag zie in mijn sociale omgeving, want ik ben nu wel iemand die heel veel energie kan putten. Met mijn like-minded mensen op te trekken. Weet je ook, Jeffrey, hoe minder vrije tijd dat je hebt, hoe meer dat je die vrije tijd ook gaat spenderen met de mensen, dat jij energie uithaalt. En ook om soms eens af te spreken bij mensen die totaal niets te maken hebben met je vakgebied. Ja. Om dan ook even wat te disconnecteren. En natuurlijk ook met familie tijd spenderen.
Ja, geen energy drainers.
Nee.
We zijn ook altijd curieus hier op de podcast hoe een persoon uitgroeit tot waar hij nu is. Hoe dat een persoon in het vak gerold is, hoe dat een persoon gezondheid ontdekt heeft. Hoe was jij vroeger in het verleden? Hoe was jij als jonge gast? Was je toen al heel gefocust op gezondheid? Speelde je toen al sport? Waarschijnlijk wel.
Gezondheid minder, maar mijn focus was voornamelijk voetbalcarrière. Dus ook als sport heb ik altijd sportscholen volgd. Ik heb ook al last gekregen van die vader. Dus die heeft mij wel goed gekneed om daar naar te gaan. Ik heb al verschillende sportscholen gevolgd in mijn jeugd. Maar voornamelijk het domein focus naar gezondheid toe is meer en meer aan bod gekomen tijdens mijn bacheloropleiding. Gewerkt in Brugge. Omdat een continue focus op prestaties kan ook een kost hebben op je gezondheid. En voornamelijk is mijn doel dat we beide gaan optimaliseren.
Ja.
Dus
haal ik daaruit dat je topsport goed vindt, maar ook dat ook een effect heeft op je lichaam? Wat heb ik dat juist verstaan?
Klopt. Alles in de juiste hoeveelheid. Want iets dat belangrijk is om te weten, is dat de meeste mensen zijn niet overbelast, maar ongerecupereerd. Dus je lichaam kan enorm veel stress aan. Zolang dat je ook de juiste protocollen gaat implementeren om je lichaam te doen herstellen van dagelijkse stressors. Want dat is een van de redenen als je kijkt naar topatleten op internationaal niveau. Ik denk dat bijvoorbeeld aan de Serena Williams, Tiger Woods. Dat zijn ook topatleten die op een later leeftijd nog maximaal kunnen presteren, omdat ze miljoenen euro's elk jaar spenderen aan pure recovery of herstel.
Ja. Ik had over laatst denk ik gelezen dat LeBron James ook 1 miljoen dollar per jaar spendeert aan recovery.
Ja, klopt. Ook rekenen we dat die atleten, die worden basis van jaarcontracten ook. En als zij een beter zelf verzorgen, dan hebben ze ook een grote kans dat ze weer een contract krijgen. Waardoor ze ook een dure carrière kunnen uitbouwen. Want dat is nu een struikelblok. Eenmaal dat ze hervallen in blessures, vallen die personen ook in een put. Omdat hun volledige identiteit was als atleet.
Ja.
En als ze dan de carrière moeten stopzetten, wie een gezondheidsdoeleinden, dan heeft het een impact op andere domeinen van gezondheid.
Ja. Oké, we keren daar straks nog eens op terug. Maar je begint dan beginnen studeren. En hoe ben je dan eigenlijk in het vak zelf gerold? Ben je gewoon gestart als trainer?
Ik heb 3 jaar bachelor sport en bewegen gedaan. Mm-hmm. En in mijn derde jaar heb ik een contact gekomen met Leander Verbraken.
Ja.
Dat was dan de eigenaar van die andere personal training. Ik zag die spreker op een bepaalde conferentie en ik was zo gepassioneerd geraakt door zijn manier van presenteren over het vakgebied waarin hij werkt. En dan heb ik ook aanvraag gedaan bij een stage bij hem. Hij heeft me ook een bepaalde periode gementord. En dan na mijn stage heb ik meteen aan de slag kunnen gaan als personal trainer en gezondheidsprofessional bij hem.
Ja.
En dan heb ik doorheen de periode vooral heel veel bezig geweest met netwerken.
Ja.
Wat heel belangrijk is als professional, is dat je zelf omringt met mensen die meer ervaring hebben in jou, maar die ook gepassioneerd zijn en die vooral niet dogmatisch zijn. Dat is een belangrijke pijler bij mij.
Wat bedoel je daarbij, Davy?
Dat dit is het meest perfect voor iedereen uit te voeren. Ik geloof dat elk bepaalde bewegingsprincipe zoals de juiste gezondheidsvoordelen heeft, maar je mag niet altijd denken van dit is beter dan het andere.
Ja.
Ook op het gebied van voeding, het is no one size fits all. En het is belangrijk dat je als professional heel open-minded bent. En dat je ook altijd respect toont voor iemand anders zijn visie. Ook al gaat er niet altijd aansluiten met je oude, maar zeker in onze maatschappij, agree to disagree, is iets wat ik belangrijk vind. En iedereen kan er natuurlijk mee aan de slag.
Ja, dat is waar. Dat is ook een reden waarom ik hier veel verschillende mensen of veel verschillende soorten visies op de podcast vraag. 1, omdat ik daar waarschijnlijk wel iets kan uit leren, ook uit een andere visie. 2, niet iedereen staat daar ook open voor. Niet iedereen, ik ga niet zeggen, durft hier op de podcast komen om zijn bepaalde visie te gaan verdedigen, maar er zijn toch ook mensen die hier niet durven of hier niet komen omdat ze bang zijn, denk ik, dat ze te veel afwijken van hetgeen wat hier gezegd wordt. Alhoewel dat, zoals je zelf zegt, it's not a one size fits all. En iedereen moet een beetje samenkomen met zijn eigen. Probeer jij ook manier van werken toe te voegen of in te printen in jouw klanten?
Ik luister vooral naar de wensen en, noden van de klant die ik voor me heb en probeer me daarop eerst af te stemmen. Ook als ik mensen ga doorwijzen, ga ik ook altijd gaan kijken van wat is de problematiek bij mijn vakgebied. Ik heb ook bijvoorbeeld verschillende kinesisten waarmee ik samenwerk en ik weet ook binnen welke ideologie dat ze passen en welke mensen ik daar meestal moet doorwijzen. Het is ook een beetje afhankelijk van de voorkeur van de klant. Wil die meteen een short fix, zodanig als het terug de dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren? Of is het iemand die wel bereid is op lange termijn te gaan werken binnen bepaalde ideologie?
Ja. Is dat het aantal soort, of welke soorten klanten krijg je dan bij? Heb je voornamelijk mensen die klaar zijn om te werken, die zeggen van oké, ik wil met Davy aan het werk om personal training? Of heb je ook mensen die zeggen van ja, kijk, ik heb last, pijn aan de rug, last van dit, en ik wil via die personal training dat proberen sterker te maken, flexibeler te maken, mobieler te maken?
Oké, ik heb een beetje variatie aan verschillende doelgroepen die ik begeleid. Dat het ook wel leuk en uitdagend maakt voor mezelf. Mm-hmm. Maar in hoofdberoep werken voornamelijk met, ik noem dat high performers. Maar een high performer betekent natuurlijk heel veel zaken. Maar wij begeleiden heel veel ondernemers die gek aan tijd hebben en hen om mezelf zorg te doen. Dus dat zijn mensen die ook vaak heel veel dagelijkse verantwoordelijkheden hebben. En een high performer voor mij is sowieso iemand die bijvoorbeeld een succesvolle carrière wil maken op lange termijn, maar die ook nog een keer zorg moet dragen voor hun eigen gezin. Ja. En mijn missie ligt er eigenlijk in om ook van zelfzorg een prioriteit te maken. Want als ze beter voor zichzelf zorgen, kunnen ze ook beter zorg dragen voor de mensen die ze graag zien in hun eigen omgeving, maar ook voor een langdurige carrière uit te bouwen. Ja. Dus meestal zijn ze zelfstandige ondernemers die ook een soort van uitlaatklep nodig hebben om ook een uurtje volledig te disconnecteren.
Ja.
Maar de manier waarop we aangepakt worden is sterk afhankelijk van de wensen en noden van het individu.
Ja.
Het is no one size fits all. Maar ik heb meestal een 3 of 4 trainingen nodig om te weten van wat is iemand zijn voorkeurstijl van beweging. Is het iemand die graag traditioneel en gestructureerd traint? Of is het iemand die graag variabiliteit heeft van oefenstof? Mm-hmm. En dat is altijd een beetje aftasten, maar op basis van de feedback dat ik krijg met die persoon, kan ik altijd weer programma's gaan ontwerpen. Die zijn voor lange termijn. Want het is belangrijk dat heel veel mensen niet lichaamsbeweging gaan zien als iets van moeten doen, maar dat ze gaan associëren als iets positiefs, omdat ze zich beter voelen in hun vel.
Ja.
En als je beter voelt in je vel en meer zelfvertrouwen hebt, ga je sowieso betere keuze maken in het dagelijks leven.
Ja.
Alleen in de media wordt het vaak verkondigd van gaat je pas beter in je vel voelen als je afvalt. Ik ben iemand van, als je beter in je vel voelt, dan ga je sowieso afvallen, maar je moet niet eerst afvallen om je beter in je vel te voelen. Het is een groot verschil tussen beide daarin. En daarnaast, voornamelijk zelfstandige ondernemers, dan heb ik ook in de recent gewerkt met jeugdatleten, om te helpen atletische ontwikkeling daarin. En ook recent meest met een damesploeg die ik begeleid binnen fysieke atletische ontwikkeling.
Ja. Dat is de damesploeg van Anderlecht. Ja. En het verschil tussen werken met, als ik dan, want ik werk heel weinig met jongere leeftijd, naar physical training toe. Wat is het verschil tussen werken met een adult en werken met kinderen, jongeren, verstel maar.
Vooral wat ik nu merk bij de jeugd, laat ons even zelf terugkeren naar de tijd waar wij jongeren waren. Wij gingen sowieso buiten gaan spelen en gingen alle motorische vaardigheden ontwikkelen op een speelse manier. De struikelblok die heel veel jongeren vandaag ervaren is door de impact van technologie. Is dat veel meer jongeren één minder gaan buiten spelen, niet meer sedentair gedrag tonen, maar die ook vaker bezig zijn met iPads,
laptops. Algemene noemers, ze zijn een beetje lazier dan dat wij vroeger waren.
Dus mijn doel is om eerst binnen die leeftijdscategorie hun ontwikkeling tot een hoog niveau te brengen door het aanbieden van verschillende fysieke eigenschappen, om er ook een completere atleet en goede beweer van te maken.
Ja.
Dat is wel belangrijk, want als je ook kijkt naar het uitbouwen van succesvolle carrière als jeugdatleet, is het ook belangrijk dat je een variatie doet van sporten. Want ik merk dat er op een te jonge leeftijd al te vaak gespecialiseerd wordt. En dat merk ik vaak ook door druk van de ouders, uit de sociale omgeving. En je moet vooral rekenen op die leeftijd dat ze ook wel andere sporten gaan beoefenen. Omdat ze ook andere vaardigheden aanleren, wat ook een bijdrage heeft tot een ontwikkeling later. Wat dat heel leuk is bij die jongens, is dat eens ze kijken enorm op naar je als coach. En ze zijn heel kneedbaar om nieuwe materie aan te leren. Je merkt ook op dat moment is een brein zo gevoelig als een spons om bepaalde materie op te pikken. En het is ook leuk om dit niet altijd op een vrij gestructureerde manier te doen, maar ook door de hand van spelvormen te integreren. Ja. Want dat is een totaal andere manier van benadering als je werkt met volwassenen. Mensen die heel erg structuur hebben in de training, vaste sets en reps en elke training zie je maar hetzelfde opbouwen. Maar bij kinderen moet je juist zorgen voor dat ze vooral een positieve associatie hebben met fysieke ontwikkelingstraining.
Ja, dat het niet echt aanvoelt als een oldschool training, maar dat het meer aanvoelt als een workout, spelvorm, kind of.
Klopt. Ja. En het belang van zelfregulatie. Geef kinderen een opdracht, geef ze een competitie-element en laat ze het zelf uitdokteren in plaats van alle perfectionisten zijn aan te reiken. Ja. Maar de boodschap dat ik wil meegeven, zeker naar ouders die met jongeren spelers in het tussenseizoen ook schrijven in een sportkamp. Op jonge leeftijd laten ze verschillende sporten beoefenen, zoals judo, basket, voetbal, wat dan ook. Ja. En pas op later leeftijd kunnen gaan specialiseren. Maar dat is iets wat ik merk nu is een struikelblok is. Nu moet je kinderen al naar buiten trekken om te gaan spelen. Nee. En vroeger, in onze tijd was het dan...
Moet je naar binnen trekken, ja. Wij,
Het is een beetje het omgekeerde wat we nu meemaken, maar het is zo belangrijk om rekening mee te houden.
Maar dat is wel waar dat je dat aanhaalt. En dat is ook wel iets waar je... Mensen, we kunnen daar niet meer rondom kijken. Nee. De kinderen hebben gewoon een andere levensstijl of vroeger. Ze zitten inderdaad meer in die technologische wereld. En fysiek wordt er veel minder. Alhoewel, wat ik vind, wanneer je fysiek bezig bent met kinderen, buiten, dat die ding daar wel is. Het is meer de verveling die hun terug naar binnen trekt en die hun terug naar de usual entertainment trekt. Entertainment van YouTube of whatever. En ik denk dat dat misschien wel iets is dat ervoor zorgt dat de kinderen, ga je zeggen, minder gaan spelen of minder gaan henzelf mobiliseren. Maar dat toch iets is, dat gebrek aan tijd. De ouders hebben ook niet altijd tijd om met hun kinderen bezig te zijn. De vriendjes spelen dan niet buiten of ze zijn alleen of ja, I don't know.
Ja, maar het is zoals alles. Alles is goed in de juiste hoeveelheid. Natuurlijk, technologie is ook top dat we kunnen integreren, maar in de juiste hoeveelheid. Dus altijd een beetje samen zoeken. Het is gewoon gevaarlijk op zo'n jonge leeftijd als ze die laat constant gewoon verschillende prikken zijn met technologie, dan raak ze ook een focus bij. Dus dat wil niet zeggen dat het ook niet gebruikt kan worden, maar op een andere manier. Maar ik sluit me wel aan op het feit dat we nu voornamelijk tijd is een groot struikelblok. En het is belangrijk dat we samen gaan kijken hoe dat we toch die jongens op jonge leeftijd al kunnen laten blootstellen op een speelse manier aan verschillende vaardigheden.
Maar ik bedoel, wij vroeger, Davy, jij hebt ook nog op hoog niveau gevoetbald. Wij hadden niet de resources dat de kinderen dat we vandaag hebben. Wij hadden geen mobility. De spelletjes bij ons, dat was lopen van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld met iemand op je rug en wisselen en terugkeren. Dat was een beetje de fun and games. Of lopen rond het plein. Of alles wat die gasten nu krijgen en de ondersteuning die ze nu krijgen, dat bestond gewoon bij ons niet. Dan vraag ik mij af, van hadden we dat wel gehad, dan had het misschien nu dat ik sport en achter 15 jaar voetbal mijn kuiten en mijn Achillespezen en alles rond de heup redelijk tight zit en echt jaren moet opwerken om dat allemaal mooi los te krijgen, dat was dan misschien allemaal wel beter geweest. Moesten er trainers zijn als jou die begeleiding geven op dat vlak? Ging jij wel al gezien hebben van, oei, die hip zit een beetje tight, ga je wat oefeningen meegeven? Maar dat bestond allemaal vroeger niet.
Klopt, maar dat was ook minder sedentaire gedrag vroeger. Dat is al een beetje afhankelijk van de situatie op dat moment. Dus dat is ook mijn doel bij de jeugdatleten, is dat we als testen mate de mindset gaan integreren op het gebied van zelfzorg. Wat doen zij op dagelijkse basis om fysiek, mentaal beter te herstellen van de stress die ze ervaren? Want die trainen zeker op heel topniveau. Die trainen zo frequent in de week dat die vaak ook gebrek hebben aan tijd om even voor hunzelf te zorgen. Maar natuurlijk ook dat er meer en meer overbelastingsstressen komen. Meer en meer groeipijnen waarbij dat ze blijven doortrainen. Dat is ook een grotere kans op burn-out in hun jeugdcarrière. Het is daar een beetje de juiste... Nou, natuurlijk, op dat verhaal is het grote verschil bij de jeugdatleten, is dat hun sociale omgeving een grote impact heeft op hun dagelijkse keuzes. Dus daarbij moet je zeker ook de rol van de ouders bij betrekken. Waarbij je op die manier, dat past binnen hun, toch zorgt voor een betere omgeving die leidt tot betere keuzes van de jongeren op dagelijkse leeftijd.
Ja.
Want dit nemen ze allemaal mee op later, op niveau. Dus dat is de verschillende benadering, is vooral je rol als communicator. Dus zeker zorgen dat is een positieve associatie met jou als coach en met lichaamsbeweging. En dan ervoor zorgen dat je natuurlijk die ouders mee integreert in dat proces. Om ervoor te zorgen op later leeftijd dat ze het maximaal uit je jeugdcarrière kunnen halen.
Klopt. Op dat vlak, op die jeugdtrainingen, op het werken met jeugd en werken met kinderen, zijn er dingen waar dat je vroeger van overtuigd was dat je nu toch de laatste tijd of het laatste jaar of laatste maanden, whatever, op teruggekeerd bent? Dat je zegt van, oei, nee, misschien, ik heb dat zo aangenomen, maar misschien moest ik het zo aangepakt hebben.
Bedoel je specifiek naar jeugdatleten toe?
Specifiek naar jeugdatleten toe. Ik ben eens benieuwd als ze...
Vroeger ging ik vaak te gestructureerd werken en wou ik de meest perfecte workout gaan aanbieden en wou ik alles meteen gaan fine-tunen. Nu heb ik meer beseft dat je kinderen dezelfde vrijheid moet geven om te experimenteren, hun eigen fouten leren herkennen en hun eigen oplossing leren formuleren.
Ja.
Dus dat is het principe van zelfregulatie. Geef de kinderen een taak en niet altijd zorgen dat alles overgepassioneerd wordt, want dat zorgt juist ervoor dat ze meer compensaties gaan maken omdat ze te veel moeten nadenken. Ja. Dus ik ga vaker mijn trainingen meer gaan baseren op basis van taakopdrachten als spelvormen. En als ik ook ga communiceren, wat ik heel sterk in veranderd ben, is de manier waarop je de zaak gaat uitleggen. Bij jongere kinderen moet je vooral gebruik gaan maken van metaforen, analogen, zodanig ze ook gaan weten wat je wil zeggen.
Ja.
Say the most with the absolute least is belangrijk bij deze jonge doelgroep om meteen te integreren.
Ja. Mooi gezegd. Dat is denk ik wel een mooie manier om het aan te hebben. Is er ook zo'n pijler dat je zegt, oké, bij mijn volwassen klanten heb ik ook iets waar ik vroeger zeker van was dat ik mee op terugkeer?
Ja, zeker op het gebied van lange termijn verandering, op het gebied van gezondheid. Ja. Natuurlijk als professional in het begin van je carrière, dan denk je altijd wel, het is een gebrek aan motivatie dat er één is. Mm-hmm. Nu heb ik gemerkt dat dat niet de enige struikelblok is. Op sommige dagen is mijn motivatie ook heel laag om bepaalde routines uit te voeren. Maar dan ga ik meer gaan kijken naar andere zaken. Dus nu ga ik meer gaan kijken naar het vermogen om iets uit te voeren. De hoeveelheid tijd dat ze te beschikken hebben. Ook de motivatie, wat doet die persoon graag? En ik ben heel sterk veranderd op het gebied van manier van denken, wat dat past voor deze persoon. En dat is erin dat ik zeg, dogmatisch denken. It is no one size fits all.
Ja.
Als we bijvoorbeeld gaan kijken van hoe kunnen we disconnecteren op de dagelijkse basis, om even bewust aanwezig te zijn moment. Voor mij is dat actief in de vorm van zwemmen of lopen.
Ja.
Maar ik ken bijvoorbeeld mensen in mijn netwerk die bijvoorbeeld een jigsaw-puzzle willen doen met hun kinderen. Of die bijvoorbeeld een kleurboek voor volwassenen willen invullen. Op zich heb je hetzelfde resultaat. Het is gewoon wat dat past in de context van iemands leven en dat ze willen doen. Dus daarom ben ik meer fan geworden van, oké, geef autonomie aan je klanten. Ik leg meestal uit als coach van, ik zit samen in de wagen, maar ik ga de stuur niet vastnemen. Ik ben wel I'm your guide on the side. Ik zit de rest naast jou en we gaan samen route gaan uitstippelen. En ik heb verschillende ideeën en mogelijkheden om dat te bereiken. Maar het is belangrijk dat je eerst gaat vragen aan je klant met de juiste vragen. Van welke ideeën heb je zelf? Wat past in jouw drukwerkschema? En zo ga je kijken naar lange termijn verandering. Want je weet ook, Jeffrey, people don't like to be told what to do.
Nee. En dat is inderdaad wel iets, als ik daar zou op terugkeren en ik zou moeten die vraag krijgen, dat zou hetzelfde zijn. Want de manier waarop dat je vroeger coachte en de manier waarop, als bijvoorbeeld iemand bij mij vertelde van, ze stuurde mij een bericht, ik ga er niet raken, hier en daar, dan dacht ik al van, oké, de motivatie is hier weer laag. Nu is dat bij mij heel anders. Ik denk van, oké, die persoon heeft waarschijnlijk een heel stressige dag achter de rug, heeft waarschijnlijk, zelfstandig in de dag van vandaag. We know it, it's very hard, we moet all over the place zijn. Dan is het misschien voor die persoon ook niet ideaal om hier al zo laat toe te komen, nog te trainen. Die persoon gaat daar ook mentaal niet beter van worden, gaat daar ook gaat hetzelfde gevoel niet krijgen van je training dan dat je misschien zou hebben op een andere training. En misschien later deze week kunnen we nog eens een moment inplannen en dan is dat allemaal over en aan. Maar vroeger was het zo van, komt ze nu niet af? Komt dat nu? Of die persoon zegt nu af? Dat is een beetje, denk ik, ervaring dat... Ja, het blijven ook mensen, we zijn niet bezig met robots. Dus ik probeer er ook wel redelijk open en redelijk verdragend in te zijn.
Ja.
Goed, ik weet dat je ook veel bezig bent met gezondheid en dat je dat ook probeert naar je klanten toe door te brengen. Nu, hier bij de Barbers en Babbels zijn we er allemaal hek van zo'n dingen. Wat zijn dingen die jij de laatste tijd voelt van naar recovery toe? Wat je haalde aan dat recovery heel belangrijk is. Die jij zelf gebruikt en die je probeert door te sluizen naar jouw klanten zelf?
Oké, één is dat ik wel vast aan meegeven is, life is different every day.
Ja.
Heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Dus ik heb één vooral gerealiseerd, als je kijkt naar de domeinen van gezondheid, dat je wil optimaliseren, dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn. Dus ik ga kijken naar mijn fysiek welzijn, mentaal welzijn, sociaal welzijn en emotioneel welzijn.
Ja.
Maar soms kan je merken, zoals ze dat juist aangaf, als je een klant hebt die niet afkomt om te trainen, misschien op dat moment hebben ze meer baat bij tijd spenderen met hun kinderen om even te unwinden van de dagelijkse stress.
Klopt.
In plaats van de fysieke training bij jou komen doen. Dus het is al heel knap dat je ook daar rekening mee houdt, want dat is als rol als coach dat we meer empathischer moeten zijn voor die mensen in de context van hun leven. Maar om even terug in te pikken, voor mezelf doe ik eigenlijk een dagelijkse check-in. En dat wil ik ook meegeven aan de luisteraars. Als je gewoon wakker komt, check voor jezelf even voor jezelf. Like, waar heb jij vandaag nood aan? En na je werkdag, welke type van vermoeidheid ervaar je? Het is belangrijk dat je bepaalde symptomen ook gaat herkennen van hoge stressload. Als je kijkt naar fysieke pijn, like pijntjes en kwaaltjes, kunnen we gaan kijken naar zelfmassagetechnieken. Maar misschien is je zenuwstelsel overprikkeld van geluiden en moet je op die dag bijvoorbeeld wat meer blootstelling aan natuur hebben of rust. Want dat is ook belangrijk. Life is different every day. En welk domein van gezondheid ervaar je gebrek? Als ik even een voorbeeld mag geven. Op sommige dagen, ik werk natuurlijk als personal trainer in de studio, er is heel veel muziek aanwezig. Vorig jaar was ik ook actief als snelheidscoach bij de jeugd van KA Gent. Dus ik train ook die jonge hasjes in de namiddag op het veld, maar ook s'avonds in de sporthal 20 kinderen. En heb ik ook de combinatie met de akoestiek en het enthousiasme van de kinderen zorgt er ook voor dat ik heel veel geluiden heb. Dus als ik dan thuis kom en ik stel mezelf de vraag, welke vermoeidheid ervaring is het mijn zenuwstelsel voor prikkels van geluiden? Dus wat heb ik op dat moment nodig? Rust, geen geluiden, blootstelling van natuur of gewoon wat lezen. Maar op sommige dagen, als ik een intensieve sportsessie heb gehad, ga ik meer type van vermoeidheid ervaren van spierstijfheid of wat dan ook. Dan weet ik, oké, op dat moment heb ik wat meer baat bij zelfmassage of een magnesiumbad. Maar op sommige dagen, als mijn brein zo overprikkeld is van nieuwe opdrachten dat ik moet uitvoeren of ben aan studeren aan nieuwe materie, dan ga ik proberen te disconnecteren. En een van mijn disconnecteren, ik ga kijken naar een comedy show of South Park bij me te spreken, om gewoon even niet na te denken. Mm-hmm. Dus dat is altijd voor jezelf een beetje afhankelijk van jouw wensen en noden en welke vermoeidheid dat je hebt.
En waar zie je jezelf meestal, zijn er dingen waar je jezelf toch meestal zelf ziet naar terugkeren, dat je zegt van oké?
Altijd.
Ja?
De big rocks en ik noem die pre-covery, dus dat is iets dat je altijd wil doen, is voedzame maaltijden in, met zoveel mogelijk voedingsstoffen. Ja. En als er één pijler is van gezondheid die een impact heeft op al de rest, is een goede slaaphygiëne.
Ja.
Want dat is vaak dat merken mensen van altijd zo de short fix en de nieuwste biohack of wat dan ook. Mm-hmm. Maar die hebben een extra meerwaarde als je natuurlijk de belangrijkste fundamenten van je gezondheid onder controle houdt. En wij leven ook in een maatschappij dat ze constant focussen. We gaan wat slapen als we later zijn, maar uiteindelijk, het ding is, als je een goede slaaphygiëne hebt, dan ga je lichaam ook beter fysiek en mentaal herstellen van de dagelijkse stressors. En kan ervoor zorgen dat je lichaam terug de dag erachter kan rebouncen en meer energie heeft. Dus het enige wat ik zeker nooit ga skippen, is een goede slaaphygiëne.
Ja, ik denk dat dat inderdaad ook belangrijk is. Ga gewoon vroeg slapen. Dat is al een eerste, en dat gaat misschien in het begin niet lukken als je maar om 12 uur gaat slapen normaal. En je moet plots om 10 uur gaan, of 10:30. Gaat dat misschien in het begin niet echt goed lukken, maar keep going. En die slaaproutine, ze zeggen altijd 8 uur. Ik denk dat dat afhankelijk is van de persoon.
Het advies is meestal als volgt. Dus ook, wij zijn meer en meer in een maatschappij die data gedreven is. Dus mensen gaan ook hun gedrag gaan beïnvloeden op basis van objectieve meetapparatuur. Maar ik ben voornamelijk iemand die meer subjectief gaat aanvoelen hoeveel uur dat ik nodig heb. En een tip dat ik kan meegeven is, de aanbeveling is tussen 7 en 9 uur, afhankelijk van de persoon. En eigenlijk is de tip als volgt. Dus als je bijvoorbeeld 7 uur hebt, laten we zeggen dat je gemiddeld 8 uur slaapt.
Ja.
Maar bijvoorbeeld. En tijdens de middagpauze merk je bijvoorbeeld, heb je een grote drang naar slaap toe, tijdens de middag, dan is het beter dat je hoeveelheid slaap al verhoogt voor binnen 8:30. Omdat je dan meestal een soort van siesta wil doen.
Ja.
En daarvoor je zelf mee even afchecken. Dus als je gemiddeld 8 uur slaapt en heb die drang niet naar de middagdutje, top. De volgende dag ga je eens naar 7:30.
Ja.
Heb je dan bijvoorbeeld nog altijd geen drang naar slaap tijdens de middag, top, dan ga je naar 7:00. En als je merkt van ik heb toch het gevoel dat ik 's middags om te slapen, dan is voor jou 7:30 het ideaal recept. Maar dat is een beetje afhankelijk van persoon tot persoon. Ja. Maar ik kijk nu natuurlijk ook niet alleen nu spreken over de kwantiteit van je slaap, hoeveel je slaapt, maar ik ben voornamelijk dat ik ook ga kijken naar slaapkwaliteit.
Ja.
Naar beide.
Zoals
een opwarming doet voor een training, om je lichaam voor te bereiden op het trainingsprikkel, is het ook belangrijk een soort van opwarming doet voor het slapen gaan. Want we zitten nog altijd in een maatschappij dat we constant onder stress staan. En je weet ook, je lichaam kent niet het verschil tussen fysieke, mentale, emotionele stress. Mm. En het is belangrijk samen dat je juist routines gaat uitvoeren om je zenuwstelsel tot rust te brengen, zodat je brein geleidelijk aan zich kan overschakelen naar een goede nachtrust.
Ja.
Maar we zitten alles dan constant geprikkeld van het geluiden, van het prikkel van de omgeving.
De gsm en dergelijke, tot s'avonds laat, totdat we echt gaan slapen. We leggen hem neer, we slapen. Ons lichaam heeft nog moeite met die melatonine aan te maken. Maar als u nu de luisteraar eens concreet 3 tips geven, voor het slapen gaan, doe je best dit, niet meer. Wat zijn de 3 tips van Davy voor het slapen gaan?
De big rock zou ik zeggen, investeer in een slaap en zo'n blauw lichtfilterbril. Natuurlijk dat je ook blauwe licht vanuit je omgeving gaat minimaliseren, terwijl je ook nog altijd activiteiten kan doen om te disconnecteren, zoals kijken naar tv. Ja. Een pre-slaaproutine uitvoeren van ademhaling. Dat laat ik de sterkste aan. Je hebt ook verschillende types van ademhaling. Ik ben vrij sterk van 4-7-8 ademhaling. Dat kan je eens opzoeken. En dan het laatste wat ik vaak wat doe, is ik ga vaak een magnesium supplement gaan nemen voor slapen gaan, om mijn zenuwstelsel te kalmeren. Maar het is ook no one size fits all. Je hebt ook mensen die op sommige dagen gedachten moeten uitschakelen door iets te gaan noteren. Of wat dan ook, of een boek lezen, of Camille Tea, of wat dan ook. Maar de big rocks is altijd zenuwstelsel tot rust brengen en de blootstellingen van blauw licht gaan verminderen. En dat zijn de beste strategieën die je kunt doen om verder op te bouwen.
Ja. Als we dan eventjes slapen langs ons laten liggen, we gaan eigenlijk over naar onze maatschappij in een hol. We zijn nu eventjes, corona is nu eventjes achterwege en daar hebben we eigenlijk wel gezien van you better be in good shape or the virus will get you, kind of, dat is een beetje de grote. Maar voel jij ook sinds dat die periode nu voorbij is, voel jij ook bij de mensen wat verandering daarin of niet?
Ik merk dat er vooral meer en meer aandacht is naar preventieve gezondheidszorg. Dat meer aan het licht komt. We natuurlijk beide benaderingen wil doen. Ik blijf ook altijd bij mijn vakgebied. Dus naar curatieve zorg hebben we natuurlijk mensen die heel veel meer bekwaam zijn daarin. En dat moeten we dan altijd respecteren.
Of course.
Maar het is ook belangrijk dat we ook gaan vertrouwen op ons eigen lichaam. In combinatie om ons lichaam eigenlijk zo veerkrachtig mogelijk te maken tegen alles van stressers van het dagelijks leven. En dat is je immuunsysteem natuurlijk ook. Want een goede quote dat ik daar heb meegegeven is like, genes load the gun, but your environment pulls the trigger. Dat wil gewoon zeggen, ook al heb je een bepaalde genetische aanleg tot het ontwikkelen van een bepaalde aandoening, als je levensstijl, gewoontes en je omgeving op dagelijkse basis die ook extra gaan triggeren, is de kans groter ook om te doen. Mijn grootouders zijn beide gestorven aan hart- en vaataandoeningen.
Ja.
Dus dat wil niet zeggen dat ik of mijn moeder dat ook gaan ontwikkelen, maar dan is het belangrijk dat we levensstijlinterventies gaan doen op dagelijkse basis, om ervoor te zorgen dat we die aandoening niet ontwikkelen. En dat is belangrijk dat mensen ook aandachten nemen, is dat ze ook hun eigen gezondheid kunnen beïnvloeden aan de hand van levensstijlinterventies. Natuurlijk, in België zijn we heel goed om ervoor te zorgen dat mensen langer kunnen doen leven.
Ja.
Maar dat wil niet altijd zeggen dat de kwaliteit van hun leven ook altijd beter is. Dus we willen natuurlijk al beide. En je weet ook, hoe vroeger dat je begint daarmee, hoe makkelijker dat is.
Ja.
Dat bepaalt de identiteit en de persoon dat je wordt op later leeftijd. Mijn doel is, als ik 70, 80 jaar ben, en als mijn kleinkind voor ze vragen, gaan we gaan waterskiën bij manier van spreken, dat ik dat nog altijd kan doen.
Ja, klopt. En ik denk dat wij ook wel de generatie zijn die daar al veel meer bij stilstaan dan andere generaties. Maar, hoe moet ik het zeggen? Ik voel toch nog dat er soms dat mensen denken dat ze op het juiste pad zijn, maar dat ze toch niet helemaal op dat juiste pad. En ik denk dat het gewoon het ding is dat ze het iets te moeilijk maken. Want voor mij, de 3 grote dingen die je moet verbeteren om je algemene gezondheid te verbeteren. Ik denk sport, sowieso. Slaap, sowieso. En voeding. Mm-hmm. Als je die 3 aanneemt, al de rest, whatever you do, supplement of een super kind of budget dat je neemt, whatever. Als die 3 niet goed zitten, dan denk ik ook dat je niet dat je er niet gaat raken. Dus ik denk dat je die trechter moet kunnen vormen en zeggen van oké, die drie pijlers maak ik eerst dan super zitten en al de rest, al hetgeen wat jij soms doet op je Instagram, je kruipt soms in hyperbole Dragon Ball Z-achtige capsules of je zit met die boots aan je benen. Maar als het erop neerkomt, ben je ook wel flexible, mobile, je stretcht, je sport veel, je eet gezond.
Ja. Practice what you preach, hè?
Voilà. En ik denk dat sommige mensen... Mij ga je niet zeggen als je overweighted bent. Mm-hmm. En ja, ik neem nu sinds kort een supplement, waardoor dat bla 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 bla.
Yeah.
Hell no, start walking every day. Mm-hmm. And you'll be just fine. Maar geef het ook natuurlijk tijd.
Klopt. Trust the process.
Trust the process, yes. Wat denk jij als je algemeen wat tips zou mogen meegeven voor de mensen? Als je nu slaap eventjes langs de zijkant laten liggen. Waar kunnen mensen hun eigen lichaam nog sterker gaan maken? Hun eigen lichaam nog veerkrachtiger gaan maken? Hun immuunsysteem wat sterker maken? Ik heb er nu al 3 aangehaald, 3 voor mij. Maar mm-hmm. misschien heb jij nog wel wat daar aan toe te voegen?
Sowieso zonlicht in de ochtend. Ja. Heel belangrijk. Voor vitamine D. Op te nemen. Ook voor je slaapkwaliteit natuurlijk in hand te nemen. Ook chronische ontsteking gaan verminderen. Dat leidt tot de inname van je voeding en ook een gebrek aan lichaamsbeweging. Want het is juist chronische ontsteking die leidt tot welvaartsaandoeningen en tal van ruggen van het lichaam. Maar voornamelijk ook gewoon een goede omgeving creëren die leidt tot betere keuzes. Het is heel moeilijk als je in een omgeving werkt waarbij je constant uitgedaagd wordt tot het aanzetten van bepaalde routines die je niet meer wilt doen. Dus zou je bijvoorbeeld zeggen, op het werk heb ik altijd een doos koeken voor mij. Ja, het is altijd belangrijk om eerst een goede omgeving te creëren die leidt tot betere keuzes. En dat is je thuisomgeving, maar ook je sociale omgeving, de mensen waarmee je omringt. Want uiteindelijk, mensen zijn gewoontedieren en we gaan elkaar ook gaan spiegelen en volgen met de basiskeuzes. Dus dat is een beetje de tip ook zo meegeven. Anders is de uphill battle, is proberen een thuisomgeving te ontwerpen die leidt tot betere keuzes. Want your environment dictates your behavior. Dat is iets dat heel belangrijk is. Ja. En dan begin met kleine routines die laagdrempelig zijn, maar die ook momentum kunnen opbouwen. Dus daarom, zoals ieder ons gesprek, ik geloof meer in hoe dat je de dag start en hoe je dat je dag eindigt, omdat die ook wel succesbeleving creëren voor de rest van de routines in een dag.
Ja, klopt.
Door kleine succes op te bouwen, krijgen mensen meer zelfvertrouwen, voelen ze zich beter in hun vel, en als ze beter in hun vel voelen, ze ook automatisch betere keuze met hun dagelijks leven.
Maar het probleem is soms, Davy, dat beter in hun vel, dat te vlug moet gaan. Snap je? Dat moet... Na 2 weken, 3 weken moet ik een beetje vermagerd zijn, moet ik me beter in mijn vel voelen. That's not the way it goes.
Nee, maar dan spreken we puur over... Dat is hetgene dat natuurlijk de media zo constant gaat bombarderen, is mensen altijd te focussen op resultaatdoelen. Ja. Dus resultaatdoelen is, als we GPS in kaart brengen, we zijn op een eindbestemming van, ik wil X afnemen mijn lichaamsgewicht. Ik wil zoveel kunnen optrekken. Dat is allemaal top, maar je weet ook, hoe dat draait of keert, je hebt niet altijd meteen een impact of je hebt geen controle over dat resultaat. Zeker als je kijkt naar gewicht op een weegschaal, is het nog altijd zo vaak gebruikt wordt als enige parameter naar gezondheid toe. Maar ook je hormonen bepalen vaak je gewichtsschommelingen of andere zaken. Dus ik ben met iemand van, kijk, als ik er online of één op één, we gaan een route uitstemmen, dat is een resultaat toe. Wat is het proces dat we gaan doen? Dus welke gewoontes gaan we uitvoeren die leiden tot het resultaat? En als die gewoontes gaan uitvoeren op langere tijd, dan vorm je als het ware een nieuwe identiteit. En is een nieuwe persoon, een nieuwe waarde en normen, nieuwe gedragingen. Mm. En dat leidt tot succesvolle veranderingen. Maar als mensen zich alleen maar focussen op dat resultaatdoel en op sommige dagen schommelt dat door hormonale zaken, dan gaan mensen zoiets zeggen, ja, kijk, waarom zou ik dat blijven volharden als ik merk dat ik geen resultaat boek?
Ja.
En het ding is, focus op het proces en niet alleen op de uitkomst. En daarom, als ik werk met cliënteel, is praise behaviors, not results.
Ja. Als we nu, want neem nu Davy, je gaat met vrienden op café en die vrienden vragen naar jou, want je doet soms ook wel some crazy shit. Ik vind dat ook wel soms leuk om te zien, want je eet soms ook van die dingen dat je denkt van, mensen kennen dat, die bone broth en ik hoorde al een magnesiumbadje. Wat zijn dan, als ze vragen naar jou, Davy, wat zijn de raarste dingen die jij al gedaan hebt om je lichaam te optimaliseren? Wat is dan je top 3 dat je zou aanhalen, die misschien voor jou niet eens speciaal zijn, maar voor de normale mens, dat ze misschien zeggen van, what the hell?
Ja, vooral ja, als ik kijk like, bij de Woman vroeger, wat maakte die vaak? Zo botterbouillonsoepjes en orgaanvlees en nierkes.
Ja.
Ben iemand wat, ik associeer voeding als brandstof voor mijn brein en lichaam, maar natuurlijk ook voor sociale gezelligheid.
Ja.
Dus ik ga vaak orgaanvlees gaan eten 2 à 3 keer per week. Omdat het extreem veel voedingsstoffen bevat. Extreem veel om bepaalde voedingstekorten te gaan.
En hoe ga je dat dan? Ga je zelf op jacht voor mij?
Nee, dat staat wel uit op mijn bucketlist. Dat doen. Nee, omdat ik ook respect heb voor dieren natuurlijk ook. Ik ben niet romantisch, maar ik geloof wel perfect in quality matters. Als ze dan eet, zorgt dat kwaliteitsvol is. Dus ik ga ook alles van eten bestellen online, eigenlijk. Omdat ik ook zo weinig tijd heb om zelf nog mijn boodschappen te doen. Ik laat dat bij mij thuis komen, dus vaak verpakt. Ik zit in diepvries en dan haal ik dat een avond ervoor uit. Dus orgaanvlees is sowieso dat ik eet. En mensen denken, oh, dat stinkt en dat zit daar maar in. Maar dan denk ik, ja, als je frikandel bij de frituur gaat halen en zo maar weet dat er daar maar in zit, dat is natuurlijk ook niet,
niet
evident. Dus dat natuurlijk ook. Mijn immuunsysteem verstevigt met koude therapie en hittetherapie. Dat is iets dat ik vind, like in de vorm van ijsbanen en sauna's. En ik zou al deze tip willen meegeven. Als je kijkt naar de lange termijn effecten van die beide protocollen, dat is immens. Immens. En zeker sauna. Ik ben zo sterk van horen van saunatherapie. Zeker voor mensen die gebrek aan motivatie hebben in het begin om aan een conditie te werken, is saunatherapie ook top, omdat je sauna door de hittestress gaat je hart dezelfde trainingseffecten gaan nabootsen, zoals langdurige lichtintensieve cardiovasculaire training, zoals lopen, fietsen, zwemmen, wat dan ook.
Ja.
Daarin is belangrijk, no one size fits all. En misschien het derde, laat ons zo zeggen, als je mij tegenkomt op de luchthaven of aan een treinstation, I'm the weird guy. Ja. Dus dat kan zijn dat je plots iemand in een deep squat ziet zitten, op de trein te wachten, of dat iemand op de luchthaven ziet, zo van die movement snacks doen, zo licht mobiliserende oefeningen, wat animal flow, wat beweging. Maar ik heb daar ook geen gevoel van zin over, om te bewegen. En mensen kijken mij daar raar aan. Maar natuurlijk zou ze wel niet raar aankijken als ze een sigaretje opsteekt aan de treinspoor.
Ja,
maar I don't judge. Maar ik ben wel iemand die op dat gebied niet zoveel gaat kijken wat andere mensen denken rond mij. Maar ik ga wel actie ondernemen. Want het is juist fysieke activiteit is dat belangrijker dan sporten.
Ja.
En het is belangrijk dat je ook het heft in eigen handen neemt. Alleen moet je rekenen houden bij niet iedereen voelt zich even comfortabel om dat te doen. Zeker op de werkvloer.
Ja.
Omdat die cultuur dat niet altijd toelaat.
Ik denk ook wel dat dat een bepaalde vorm van zelfvertrouwen is. Ik ga niet zeggen dat mensen die er niet echt sportief uitzien, dat niet kunnen doen. Maar wanneer dat je er al uitziet als een sportive guy, gaan mensen ook vlugger zeggen van oké, die zit er in een deep squat. He's probably personal trainer of whatever. Of CrossFit King of whatever. En die gaat dat dan doen, maar... Ja, ik denk dat dat zo nog een sociaal drempel is die bepaalde mensen nog weerhoudt.
Maar hoe meer je mensen meepakt in dat verhaal, natuurlijk krijg je een soort van sneeuwbaleffect.
Ja.
En als ze zegt 3D-zaken, vaak zo paleovoeding, like orgaanvlees, vette vis ga ik ook vaak eten, gefermenteerde voeding, immuuntherapie aan de hand van koude stressers en warmtestressers. En natuurlijk dan ook voldoende movement snacks doen er heen een dag. In eender welke omgeving dat mij bevindt.
Ja, awesome. En nog een kleine vraag, omdat dat wel iets is waar ik mee ook... Vast je ook vaak? Zit vasten in jouw schema?
In de juiste hoeveelheid. Maar dat is natuurlijk ook een onderwerp die meer en meer aan de daglicht komt en die aan populariteit wint. Alleen rekening houden dat de meeste studies van vasten uitgevoerd zijn bij jonge mannelijke studenten. En natuurlijk ook, je weet, veel mensen nemen wit of zwart. En ik vind het juist belangrijk dat je voor jezelf nagaat op welk moment dat je juist wel doet en niet.
Ja.
Ik kan een voorbeeld geven. Ik had een bepaalde periode dat ik toch een hoge stresslood had. Door verandering van werk, nieuwe verantwoordelijkheden, noem maar op. En op dat moment wist ik van, als ik vast, is dat nog een extra bijkomende stressor op mijn lichaam. Dus op die momenten moest ik juist voor zorgen dat ik de dag start met een voedzaam gebalanceerde maaltijd.
Ja.
Natuurlijk, ik heb bijvoorbeeld gisteravond bij familie gaan barbecuen. Ik had redelijk laat eten. Dan weet ik s'morgens, oké, ik heb geen honger, dus ik ga niet eten. En boodschap is altijd, alles is goed in de juiste hoeveelheid. Variabiliteit is belangrijk. Maar zeker bij vrouwen die tijdens een cyclus bevinden, is het juist goed om juist wel te eten. Wat dan ook. Ik ga bijvoorbeeld ook wel gaan eten als ik op voorhand weet dat ik later niet in een omgeving terechtkom waarbij dat er gezonde voeding beschikbaar is. Dus het is al een beetje afhankelijk van een dagelijkse basis en wat dat jij aanvoelt. Sowieso, als je bijvoorbeeld als ondernemer moet gaan spreken 's morgens of je moet gefocust werden, dan is het juist goed om je ontbijt wel even over te slaan. Maar de meeste mensen zijn al te obsessief mee bezig en dus vooral een beetje subjectief aanvoelen wat er past voor jou.
Ja. Nu, al diegenen die daar zo subjectief mee bezig zijn, of zo specifiek mee bezig zijn, die keren, zoals ik dat ondervonden heb, keren op een bepaald moment toch terug op hun eigen niveau. Klopt. En dan is het even terugdenken van, oké, ja, dit kan mijn ontbijt zijn, of dit kan mijn ontbijt zijn. Maar het is gewoon inderdaad, zoals je zegt, aanvoelen van... goed, we zijn geleidelijk aan op het einde van onze podcast aan het komen, maar nu wil ik met jou toch nog eventjes door enkele bullet questions gaan. Dat is zo'n beetje de vragenronde op het einde van onze podcast, die er altijd is. Vragen die jij niet weet aankomen, tenzij dat je alle 100 podcasts, of ik weet niet hoeveel dat we er ondertussen zijn, hebt geluisterd, dan gaan er wel enkele dezelfde tussen zitten, maar ze zijn, probeer ze toch altijd wat anders te houden. Goed, we gaan beginnen. Ik ga beginnen met het eerste. En die zijn niet allemaal sportminded, die zijn ook gewoon life-minded. Okay. Voor wie en wat ben jij het meest dankbaar in jouw leven?
Mijn ouders.
Ja.
Omdat ze mij alle opportuniteiten hebben gegeven in mijn jeugd op het gebied van sport, van school, wat dan ook, om mezelf te ontwikkelen tot de persoon dat ik ben vandaag. En daar ben ik ze heel dankbaar voor.
Ja. Kudos to the parents. Wat betekent vrijheid voor jou, Davy?
Vrijheid betekent voor mij dat ik zelf kan beslissen op dagelijkse basis hoe dat ik de tijd spendeer met de mensen dat ik zie. En natuurlijk de zaken die ik waardevol vind om tijd in te spenderen. Vrijheid betekent ook dat ik op sommige momenten ga beslissen om juist meer opportuniteit te geven aan carrière of meer juist aan opportuniteit met familie. Omdat je weet ook, in je leven zijn er bepaalde momenten dat je natuurlijk meer tijd gaat spenderen op bepaalde domeinen. Like familie, vrienden, werk, wat dan ook. Want het is belangrijk dat je ook de switch leert maken tussen die verschillende domeinen. Want dat is iets dat we doen ook in een rat race. En voordat je het weet, dat hoor ik vaak, mensen werken hele leven lang constant carrière. Maar er is maar één is dat niet terugkeert en dat is tijd.
Ja, klopt. Tijd is denk ik voor ons gewoon het belangrijkste. We leven van tijd. Hè. Wanneer we op vakantie zijn, is het eigenlijk tijd dat we hebben. Wanneer dat we... Ja, we gaan eigenlijk heel het jaar gaan... Het is misschien raar om te zeggen, maar we gaan eigenlijk heel het jaar gaan werken om dan in de vakantie de time of our life te hebben en dan die tijd, zee van tijd, wel te hebben. Dus iets wat ik inderdaad veel hoor. Wat doe jij, Davy, als je je niet goed in je vel voelt? Wat doe jij om je beter te voelen in je vel?
Sport. Dat is zo'n uitlaatklep. Dat is ook wetenschappelijk bewezen dat sporten zo bijdraagt naar mentaal welzijn toe. En dat is ook iets dat je ook wel aangeeft tijdens die periode geweest. Als je kijkt natuurlijk, doordat veel mensen meer binnen zaten, was het ook fysiek welzijn. Maar er is natuurlijk ook enorm veel meer aandacht te komen aan het mentaal welzijn en sociaal welzijn. En als ik me niet in mijn vel voel, dan ga ik meestal sporten als gebruik van uitdaging. Of gewoon iets fun gerelateerd doen. Gewoon plezier hebben.
Ja.
Like, als mens zo, zeker in België is het hebben doet, maar als bevolking zijn we soms zo introverter naar elkaar toe. En het is belangrijk dat je ook gewoon leert fun hebben in het leven. Dat moet niet altijd zo gestructureerd zijn.
Of eens met nieuwe mensen in contact komen. Ik ben zo de guy, we hebben gisteren, we waren voor de podcast aan het babbelen hierover, wij zijn eventjes naar de zee geweest. En ik ben zo de guy, wanneer je bent aan het wandelen, iedereen die passeert krijgt van mij een goeiemiddag. Sommige mensen reageren daarop, sommige mensen reageren daar gewoon niet op. Hey? Soms stoppen die mensen zelfs voor een keer te babbelen of vragen ze een mooi hondje en boem, en ze zijn wel vertrokken. Ik haal daar wel voldoening uit. Nieuwe mensen leren kennen en een leuk, tof gesprek hebben met mensen. Maar dat is inderdaad zoiets. En in andere landen voel je dat dan wel. Heb je dat wel, die vibe?
Ja, klopt. Dat is altijd een beetje aanpassen natuurlijk ook. Maar,
ja. Welke nieuwe vaardigheid zou jij nog willen leren, Davy?
Nu ben ik wel bezig met mijn kookvaardigheden aan een hoger niveau te tellen. Ja. Ik heb altijd wel muziekinstrument willen spelen, maar dat is denk ik nog iets te tijd intensief nu. Laat ons zeggen, surfen.
Ja.
Ja, dat is ooit iets dat ik zou willen kunnen, omdat natuurlijk op later leeftijd is dat zo leuk om te doen. Maar dat is zo'n technische vaardige sport. is dat je ook in een omgeving moet kunnen zetten om die vaardigheid te kunnen uitvoeren en
klopt, om het daar verder te ontwikkelen. Niet iets dat je kan buiten nu gaan doen in de tuin. Dat is windwork. Ik heb hem. Welk boek of podcast heeft op jou het meeste indruk gemaakt?
Ik luister wel graag naar de Joe Rogan Experience Show.
Ja, ik ook. Alhoewel dat ik nu vind dat momenteel iets te weinig leuke sprekers aan bod zijn. Terwijl ik vind het altijd super, want die gast is zo getriggerd en weet van zoveel. Is er nog een boek ook waarop dat je... Ik zie je kijken achter u.
Ja, ben ik aan het kijken. Ja, ik heb nog een redelijke boekenkast staan. Dat is een beetje afhankelijk van welke materie. Ik ben ook al iemand die... Ja, I'm a knowledge geek. I'm that geek time. Ik kan niet echt fictie lezen, maar meer non-fictie. Dat realiteert op mijn vakgebied. Ja. Ik zie hoe zwaar dat de materie is. Maar ik ben wel fan van zo'n... Ben Greenfield, ik van Boundless, van Biohacking, Dave Asprey lees ik wel vaak. Ja. Dr. James D. Nicolantio, dat is ook vaak over gezondheidstopics. Dus dat zijn een beetje de boeken die ik natuurlijk als binnen mijn vakgebied nodig heb. En als ik wil disconnecteren, ben ik echt meer van wat fictie, maar dan ga ik meer kijken naar een film of naar een show.
Awesome. Welke negatieve eigenschap zou je nog willen veranderen naar jezelf?
Geduld.
Ja, geduld?
Ja, geduld.
Op welk vlak?
Natuurlijk, als ik aan de supermarkt sta en natuurlijk heb dan mensen die rostjes zitten te moeten betalen, dan heb je zo dat. zo'n die zaken.
Maar dat zo, ook... zo de kassahopper of zo, dan zie je van, ik kan naar de volgende.
Ja, ik ben er dan net. Maar uiteindelijk, te zien dat je reageert, en dat is iets wat meegeven, uiteindelijk, de uitdaging voor mensen dat ik nu wil geven is ondertussen gewoontes. Zoek opportuniteiten in de hele dag. Op momenten dat je toch even moet wachten op iets, dan kun je altijd op die momenten gebruik maken van een nieuwe gezondheidssnack. Zoals smorgens, je steekt wel douchen, je steekt de kraan in hang. Maar je bent iemand die niet van koude, je moet toch even wachten. Tot warm water er is, dan ga je 10 maal squatten. Als ik wacht in de supermarkt en ik voel me aangejaagd omdat iemand constant een babbel zit te doen, je kunt op 2 momenten doen. Je kunt je wel zitten enerveren. Of op dat moment kan je voor jezelf even een check-in doen en een paar ademhalingsoefeningen doen. Of je bent in de auto, je zit in het verkeer. Ik werk nu ook bij Anderlecht, dus ik moet richting Brussel. Het is vaak op file. Op dat moment ga ik zeggen, ik heb nu al meer tijd om een keer die podcast te luisteren. Dus de manier waarop je bepaalde situaties herparafraseren, bepaalt ook hoe je tegen de stress rond het leven gaat. Maar geduld is sowieso iets dat ik moet opwerken. En dat komt wel stelselmatig uiteindelijk.
Ja. Ik heb er nog 3 voor jou. Wat maakt jou tot een goede vriend?
Loyaliteit. En ik ben wel iemand die wel vaak een luisterend oor heeft. En dat ook alles gaat doen om de mensen in mijn sociale omgeving te helpen. Binnen de verantwoordelijkheid dat zij hebben. Dat is vooral iets dat ik belangrijk vind. En hoe dat ook is. Met die op dagelijks leven. Het is belangrijk dat mensen ook altijd kunnen rekenen. Dat ze altijd een luisterend oor bij mij hebben. En dat ik ook alles ga doen binnen de mogelijkheden dat ik heb om hen te helpen doorheen de stressen van het dagelijks leven. Ja. Maar loyaliteit is sowieso iets dat heel belangrijk is. Heb ik ook vrienden waarmee ik opgroei dat ik soms maanden niet zie. Maar eenmaal dat we elkaar eens nog eens moeten, dat we altijd even goed blijven connecteren met elkaar. Maar dat is ook iets dat ik meer in je leven heb. Dus zo, ik noem dat de 20x. En dat zijn de 20 mensen in je sociale omgeving waarop dat je eigenlijk je hele leven op kunt terugvallen. Want dat bepaalt ook hoe dat jij doorheen het leven gaat, die bepaalde soort van stressers. Dus je community. Hè. Dat is ook een van de redenen dat ik in de wereld heb, zo van die blue zones. Dus dat zijn de zones in de wereld waarin de meeste mensen ouder worden dan 100 jaar. En een van de grootste pijlers is, daar is een community van mensen die elkaar helpen doorheen die periode.
Ja, de buren die naar elkaar toe gaan, die... Ja, klopt. Search it up, people, the blue zones in de wereld. Klopt inderdaad.
Laat me er niet in tussen.
Nee, wij zitten in de black zone. wat is het raarste dat je ooit hebt meegemaakt, Davy?
Even food for thought.
Of één van de?
het raarste. Even moeten denken daar op dat gebied. Vooral voor mij, ik heb nog in een co-house gewoond. Hier in Gent, waarbij ik een huis deelde met mensen van verschillende culturen. En voor mij was het ook soms wel hoe dat bepaalde mensen bepaalde gedragingen uitvoeren. Ik was samen met een paar mensen die komen van India en die natuurlijk gaan eten op een andere manier, zoals een Vlaming. Die gaan ook bepaalde andere routines gaan uitvoeren op dagelijkse basis als ze meer samen wonen. Die bellen ook om 4 uur 's nachts met hun ouders terwijl hij zit te slapen. Dus het is vooral zo'n culturele shock dat ik soms een keer heb, maar ik kan er wel op principe van opsteekt. En meestal als ik op reis ga natuurlijk, ja, hoe dat je sommige mensen de draaiing uitvoeren op dagelijkse basis en dat je dat soms een beetje moet meegaan. Echt iets specifiek niet meteen, maar meestal zo cultuurgebonden.
Ja, meestal zijn de shocks die je krijgt cultuurgebonden.
Ja, eigenlijk wel, ja. Maar het is dan ook niet slecht, het is gewoon anders dan wij gewend zijn. Hè.
Ja, dat je even moet denken van, oh shit, die gasten doen dat zo, ik zou dat beter eventueel ook. Of
ja. Ik heb niet, ja, als ik kijk naar sommige mensen, die spugen constant, die zien als een soort van, die zo spugen in je neus, terwijl dan bijvoorbeeld in China, is dat dagelijkse kost daar, maar in West-Europa is dat
spugen dan... Spugen op de manier van...
Ja, zoals een voetballer op het veld.
Ja, en in China is dat een beetje de gewente daar thuis.
Ja, dat zie je toch wel vaker en vaker.
Oké.
Ja, dat is een beetje de shocks, maar uiteindelijk heb ik nog niet echt in extreme landen geweest van cultuurgebonden, zoals India of China, maar dat zijn wel de zaken die ik al heb gehad. Natuurlijk zei denk ik ook, als ik orgaanvlees eet en ik zit er met mijn nietjes en al, I'm the weird guy, dus uiteindelijk is dat van de omgeving dat je bevindt.
Ja. Balans. De laatste, waar zie je jezelf in 5 jaar?
Ik ben meer en meer richting de performance world aan het opgaan. Vandaar ook dat ik de opportuniteit heb gekregen om bij de eerste ploeg bij Anderlecht aan de slag te gaan. Verder wil ik ook mijn online business verder kunnen uitbreiden. Omdat ik ook iemand ben die graag geniet van de dingen van de wereld te zien. Maar binnen 5 jaar ga ik toch ook gaan kijken om stelselmatig een beetje mijn eigen gezin uit te bouwen. Zoals je al aangegeven hebt, in je leven heb je verschillende momenten waarbij je dat maximaal wil halen uit bepaalde zones, zoals je carrière, je familiariteit en gezin. Mm-hmm. Nu is dat vooral maximaal mijn carrière. Ja. Maar natuurlijk gaat dat stelselmatig gaan veranderen. En wie weet ga ik terug ook een West-Vlaming terug worden en ga ik terug gaan verhuizen. Maar het ding is ook, er komen zoveel verschillende zaken op je pad terecht. Like life pulls you in different directions. En uiteindelijk is het belangrijk voor jezelf, op dat kruispunt dat je check it voor jezelf doet. Like welke type van persoon wil je worden later? Moest je nu een betere versie van jezelf visualiseren, wat ze die persoon anders doen? En dat kan altijd wel wijzigen. Maar nu vooral, vooral kijken om je gezin uit te bouwen binnen 5 jaar.
En mis je zowat als West-Vlaming in Gent, mis je het zowat hier?
Oh, we zijn voldoende ingeburgerd, laat ons dat zijn. Natuurlijk, België is niet groot. Ik ben een half uur sta ik terug in
Boort. True, dat is waar.
Leuk. Maar het is altijd leuk om een keer plat West-Vlaams terug kunnen praten. Het is nostalgie. En meestal de eerste dag, als ik dat terug mensen tegen Gent, is dat we even weer herintegreren. Dan zie je ook meteen een piek van een gezicht van een persoon voor u. Maar we zijn met voltallen aanwezig in Gent, laat ons zo zeggen.
Ja, awesome. Goed, Davy, voor de mensen die het een interessant gesprek vonden en die zeggen van, waar kan ik die Davy terugvinden? Of hoe kan ik hem volgen? Of waar kan je ze jou vinden?
Well, op Instagram is coach, @coach Davy. Dus @coach_Davy. En dan mijn website is betteryou.pro. Mm-hmm. En natuurlijk kan je ook altijd terugvinden hier in Gent. Meest sportieve locaties. Dus ook als mensen bepaalde vragen hebben of ze willen altijd bepaalde ideeën gaan uitwisselen, en ben je iemand wel die vaak gaat netwerken met like-minded mensen, dus altijd welkom. En hopelijk kunnen we elkaar altijd een keer connecteren in de toekomst. Hè.
Awesome. Ik wil jullie dan nog bedanken voor ons gesprek. Het was heel aangenaam. Ik denk dat we enkele leuke topics hebben aangehaald, ook met die jonge gasten, omdat je daar voornamelijk ook in thuis bent. Maar ook gewoon nu, ik denk uw visie en uw mind is very simple. En ik als ik het wat doen, dan moeten we niet altijd, als ik het zo wat hoor, moeten we niet altijd moeilijk maken. We hebben geen speciale dingen gezegd vandaag. We hebben geen speciale hormonen benoemd. We hebben het gewoon benoemd zoals het is. Voilà. Awesome. Dus ik bedank je daar heel hard voor. En we horen elkaar sowieso nog terug.
Oké, top, Chef. Alvast bedankt voor de opportuniteit.
No problem.